Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
BNR Nieuwsradio. Eye Openers. Nina van den Dungen.
De autobezitter heeft het zwaar. Met brandstofprijzen die sky high gaan, parkeren dat steeds duurder wordt en steeds meer steden die auto's weren.
Wat ik een hele logische stap zou vinden is in plaats van dat mensen een parkeervergunning voor een straatplek krijgen, een parkeervergunning in een parkeergarage.
In BNR Eye Openers hebben we het vandaag specifiek over parkeren. Want kunnen we parkeren met technologie en data niet een stuk gemakkelijker maken voor de autorijder?
In toenemende mate zul je als onderdeel van een veel grotere reis, wil je de zekerheid hebben van een plek, wil je reserveren. Zoals je ook in een vliegtuig een plek wil reserveren of je wil in de trein een plek reserveren.
En dan zijn er ook nog parkeerbedrijven zoals Parkbee die het helemaal anders aanpakken.
Wij denken dat er meer dan voldoende plek is onder de grond, maar die moet je wel veel beter benutten dan dat nu gebeurt. En dat kan met data en technologie.
Deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen trappen we af met een kijk op de toekomst van parkeren. Mijn naam is Nina van den Dungen. Welkom bij BNR Eye Openers.
In de parkeerwereld zelf zie je in toenemende mate dat parkeren een onderdeel wordt van het hele mobiliteitssysteem. Daar waar vroeger de parkeergarages eigenlijk stand-alone konden functioneren, is door de technologie en de behoefte om klanten ook digitaal te informeren, verbindingen te maken met andere onderdelen van het vervoerssysteem, is er een enorme noodzaak om digitale verbindingen te maken. En dat is eigenlijk een revolutionaire verandering in de parkeerwereld.
Een van de grote spelers op de parkeermarkt is Q-Park. En Theo Thuis is er Managing Director Innovation.
Wij zijn als Q-Park 25 jaar geleden begonnen om echt een enorme kwaliteitsimpuls in de voorzieningen zelf te realiseren, hè, vanuit het vastgoed. Om het vooral veiliger, schoner. Dat zie je eigenlijk nu in de markt. Dat heeft eigenlijk de sector en met name ook de overheden hebben dat allemaal zo'n beetje wel overgenomen. Dus dat ziet er nu qua standaardisering goed uit. Dus wat je in toenemende mate ziet is, hè, we hebben de afgelopen jaren, hebben we de 25 jaar vooral vanuit het gebouw zelf, hebben we het allemaal veiliger en schoner en meer licht hebben we gemaakt. Maar in toenemende mate zul je als onderdeel van een veel grotere reis, wil je de zekerheid hebben van een plek, wil je reserveren. Zoals je ook in een vliegtuig een plek wil reserveren of je wil in de trein een plek reserveren. Als die onderdeel wordt van een grotere reis. Dat is één. En twee is, en dat is natuurlijk de basisfilosofie van parkeren. Kijk, parkeren in zichzelf is niks.
Nee, het is niet zo spannend.
Dat is een van de minst spannende dingen die bestaan. Het gaat over iets wat je daarna wil gaan doen. Je wilt naar een restaurant, je wilt naar een theater, je wilt naar een winkelcentrum. Ja. Je wilt naar een afspraak. Daar gaat het om. Mm-hmm. En vervolgens zie je dat je daar wil je de zekerheid hebben. Dat je rond dat restaurant, rond dat theater, rond je werkafspraak, dat je daar de zekerheid hebt dat je je auto kwijt kan.
Jullie moeten dus echt connecties gaan leggen met niet alleen met mij als parkeerder, hè, als bezoeker. Maar dus ook echt met aanbieders van andere faciliteiten. Misschien ook deelmobiliteit, openbaar vervoer, misschien kantoren in de regio. Is dat nu echt wat er aan de hand is?
Ja, wat de belangrijkste wijziging is dat vooral de eindbestemming. Hè? Dus wat is nou de bestemming? Die willen een connectivity bouwen en die willen bijvoorbeeld via hun eigen website, willen ze jou en mij willen ze de gelegenheid bieden om gewoon een parkeerplaats te reserveren. Mm-hmm. Daar waar je onderdeel bent van een reis. Ja, dan ga je die verbinding maken met het openbaar vervoer. En dan ga je de verbinding maken met allerlei vormen van micromobiliteit, met scooters, met fietsen. Nou, dat zijn we nu al aan het doen. We hebben in Den Haag hebben we met de HTM een verbinding gemaakt met Park & Beach. Dan kun je dus je auto op het station parkeren. En dan kun je via datzelfde ticket kun je met de tram naar het strand. Waardoor je een enorme congestie vermijdt. Zeg maar in Scheveningen.
Waardoor je de parkeerdruk daar weghalen.
Mm-hmm. De parkeerdruk daar weghalen. En vervolgens met een andere vervoersmodaliteit. En dat is eigenlijk wat er.
Maar werkt dat? Daar ben ik nou benieuwd naar. Dat je moet toch iemand verleiden, een bezoeker, om zijn auto verder weg te zetten en dan die tram in te gaan, die vaak ook, ja, laten we eerlijk zijn, ook heet is, druk is, vol is. Ja, je moet wachten.
Het verleiden zit er vooral in het gemak. Hè? Het moet allemaal makkelijk zijn. Het moet seamless zijn. En het moet een voordeel opleveren.
Maar is dat het bijvoorbeeld met dat Park & Beach?
Nou, dat Park & Beach is natuurlijk het voordeel. Als je als alternatief hebt dat je een half uur in de file staat in Scheveningen.
Ja, en moet zoeken naar
een plek. En je weet niet waar je dan uiteindelijk terecht kan. En of je dan op een plaatsje terecht kan waar je ook nog kunt betalen. En de kans loopt op een bon. Dan is dat dus echt gewoon een voordeel. Dat is echt een voordeel. Wat bijvoorbeeld bij zo'n Park & Beach natuurlijk ook optreedt. Of in algemene zin, hè, bijvoorbeeld in Den Haag. Als je in Den Haag aankomt, dan kun je van daaruit ook verder lopen en verder fietsen.
Q-Park ziet parkeren dus steeds meer als onderdeel van een totale reis. En bouwt de parkeergarages daar dus ook steeds meer op. Daar hoor je zo meteen meer over. Eerst gaan we even naar Rutger Schuur. Hij is CIO van ParkBee. Een bedrijf dat zelf geen parkeervoorzieningen heeft, maar ze wel aanbiedt.
Er zijn heel veel parkeergarages in grote steden die normaal gesloten zijn voor het grote publiek.
Ja?
En wij ontsluiten die. En,
bedrijfsgarages bijvoorbeeld.
Bedrijfsgarages, maar ook in woontorens of in retailgebouwen. Heel veel van die parkeerplekken staan leeg een groot deel van de dag. Mm-hmm. Wij brengen daar extra bezoekers naartoe. En die trekken wij via heel veel partner-apps die we hebben, die verleiden we naar die parkeergarages met mooie aanbiedingen, met en andere aantrekkelijke proposities. Waardoor we voor de eigenaar meer omzet te creëren en voor de parkeerder vaak een veel aantrekkelijker tarief bieden dan dat je in de stad moet betalen op straat.
Oké, maar is je doel dan om eigenlijk mensen een beetje weg te houden van die hele drukke locaties zoals stadcentra? Of is het je doel om mij als parkeerder gewoon overal te laten parkeren waar ik wil?
Het doel van ParkBee is om de auto's van de straat te krijgen. Wij denken dat er meer dan voldoende plek is onder de grond. Maar die moet je wel veel beter benutten dan dat nu gebeurt. En dat kan met data en technologie.
Mm-hmm. Ja, want hoe lang staat een gemiddelde parkeerplek nu in een parkeergarage leeg?
De gemiddelde bezetting van een parkeerplek is 15%.
Zo, 85% van de dag is hij leeg.
En verbazingwekkend genoeg staat zelfs op de allerbeste plekken in de stad, komt die bezetting bijna zelden boven de 20% uit.
Dus ook bij een superdruk bezocht winkelcentrum in Hartje Amsterdam?
Ja, dat klopt. Want alleen op piekmomenten staat hij vaak vol.
Ja.
En de grootste deel van de week staat hij dus leeg of half vol of een kwart vol. En gemiddeld staat die plek dus ja, maar 15% hebben ze het.
Ja, en jullie hebben dan een app, een site, ParkBee. Dus ik kan daar een login op maken en zeggen, nou, ik moet ongeveer zo laat daar en daar zijn. En dan krijg ik van jullie een lijstje. Nou, hier zou je allemaal kunnen parkeren.
Exact.
Ja, en dan reserveer ik hem.
En dan kan je dat reserveren. Je kan er ook gewoon naartoe rijden en daar een minuut binnenrijden. En we doen dat ook heel veel via onze partners, zoals ParkMobile en Yellowbrick en ANWB, maar het kan ook via Google Maps en Waze.
Ja.
Kan je bij ons parkeergarage binnenrijden.
Dus je hoeft niet per se van tevoren te boeken. Het kan ook à la minuut
voor de slagbank staan. Dat hoeft niet, maar dat kan wel. Dus als jij naar een concert gaat over 3 maanden in de arena, dan kan je dus een parkeerplek gelijk boeken. En dan ben je verzekerd van een parkeerplek. Ja. Dus het is juist bij dat soort grote evenementen is er heel veel parkeren druk. En voor de eigenaren van de kantoorgebouwen die vlakbij de arena staan, is het heel interessant, zodat ze er extra omzet mee kunnen maken.
Mm-hmm.
En voor de gebruikers, voor de parkeerders, kunnen we zorgen dat er een veel goedkoper alternatief is dan.
Ja, want je maakt het wel goedkoper dan bij de arena,
ja,
bijvoorbeeld.
Het is sowieso goedkoper dan straatparkeren. Nou is er vlakbij de arena weinig straatparkeren, ja. maar vaak kunnen we dat ook veel goedkoper aanbieden dan in de publieke parkeergarages van de traditionele operators.
Ja. Je zegt al, ons bedrijf draait op data en technologie.
Ja.
Wat voor data heb je allemaal over bijvoorbeeld bestuurders?
Ja, wij halen vanuit diverse bronnen halen we data van het internet. We krijgen ook heel veel data via onze partners. En met die data kunnen we ook het parkeergedrag van onze potentiële gebruikers voorspellen. Dat biedt een aantal voordelen. Wij kunnen dus veel betere capaciteit of de bezetting managen. Wij kunnen ook onze propositie naar die gebruikers aantrekkelijker maken door bijvoorbeeld in dynamic pricing te doen. Dus op het moment dat wij lagere bezetting verwachten, kunnen we dat aantrekkelijker maken door de prijs te verlagen. Net zoals wij het ook duurder kunnen maken op het moment dat wij zien dat parkeergarages helemaal vol lopen zijn. Dus dat er veel vraag is.
Ja.
Dus eigenlijk iets wat al heel gebruikelijk is in bijvoorbeeld de hotelindustrie of in de vliegindustrie.
Ja. En op basis van welke data weet je dat? Dus wat haal je allemaal binnen bijvoorbeeld?
Nou, dat kan bijvoorbeeld de data zijn van straatparkeren. Dat kan bijvoorbeeld de data zijn van parkeren in publieke garages. En dat kunnen eigenlijk allerlei data zijn die we van allerlei mobiliteitsstromen in en naar de stad verwerven.
Ja, dus je ziet inderdaad op welke moment het erg druk is op bepaalde wegen, bepaalde routes, naar welke winkelcentra er veel mensen gaan op bepaalde dagen.
Ja.
Dat soort dingen gebruik je allemaal om te zorgen, om eigenlijk te kunnen voorspellen, waar willen die mensen parkeren? En hoe kunnen we ze verleiden om misschien net 100 of 200 meter verder te gaan staan?
Exact, en we hebben algoritmes gebouwd die heel nauwkeurig kunnen voorspellen dat we, stel dat we een nieuwe garage vinden in dat deel van een stad, dat we vrij nauwkeurig kunnen voorspellen wat de omzet is die wij daar te kunnen creëren op de parkeerplekken. En dat is voor de eigenaar van parkeergarages natuurlijk heel interessant dat, mm-hmm. Dat we dat kunnen doen.
Je hoort meteen hoeveel het gaat schuiven. Dus dat maakt wel meteen dat ja. Mensen voor jou even de deur open doen als je langskomt.
Gelukkig in veel gevallen gaat dat ook zo. En inmiddels hebben we een netwerk van ongeveer 500 locaties hebben we opgebouwd.
In Nederland?
Dit is in Nederland, internationaal. In Engeland met name.
Ja, ja.
En een groot deel daarvan zit in Nederland. Maar er is nog heel veel ruimte om verder te groeien.
Businessmodel van ParkBee is dus zoveel mogelijk geparkeerde auto's van de straat halen. En wie daar wel oren naar hebben, dat zijn natuurlijk de gemeenten. Want er wordt al jarenlang intensief geprobeerd om steeds meer autoluwe of zelfs autovrije zones te creëren. En elke gemeente pakt dat weer anders aan. Dat zegt Suzanne Vermeulen. Zij is onderzoeker mobiliteit in de stad aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Elke stad heeft ook andere mobiliteitspatronen. Bijvoorbeeld Rotterdam is heel lastig te vergelijken met een Amsterdam of een Utrecht. Alleen al wegens de layout van de stad en ook hoe mensen hun vervoersmiddelen gebruiken. Dus daar zullen ook individuele beleidsoplossingen voor nodig zijn.
En dat is bijvoorbeeld omdat dan Rotterdam een tram heeft of zo? Of metro? Of,
Ja, Rotterdam is later aangelegd. Dus het heeft niet de grachten, maar het is veel meer auto-minded. Dus die transitie zal daar mogelijk langzamer plaatsvinden dan in een Amsterdam of een Utrecht. Want mensen, daar wordt al sneller de auto geweerd. Maar als jij nu is de Coolsingel vernieuwd, nou, dat is nog steeds, dat is nu van, volgens mij was het 4 banen naar uiteindelijk 2 banen gegaan. Dat is voor Rotterdam een enorme stad. Maar in Amsterdam hebben ze niet eens iets zoals een Coolsingel.
Nee.
Dus dat zijn hele verschillende
uitgangspunten
ja. Waar elke stad mee moet werken. En je moet echt heel erg vanuit de stad kijken van, goh, wat kunnen we doen? En het parkeren bijvoorbeeld onder de grond. Wat ik een hele logische stap zou vinden, is in plaats van dat mensen een parkeervergunning voor een straatplek krijgen, een parkeervergunning in een parkeergarage. Dat is iets wat nog niet eigenlijk gebeurt. Want
hoe kan dat het nog niet gebeurt? Want het is zo logisch.
Ja, voor mij is het ook heel logisch. Maar ik denk dat juridisch gewoon lastiger is.
Om mensen te dwingen, misschien wel. Want ja, niet iedereen heeft een parkeergarage binnen een kilometer van zijn huis. Ga iemand maar dwingen dat je dan daar moet parkeren en dan nog 10 minuten naar huis moet lopen.
Ja, nee, ja, daar zijn natuurlijk, kan je natuurlijk oplossingen voor vinden. Waaronder bijvoorbeeld, we zorgen dat er in de parkeergarage ook een stukje plek is voor je fiets. Zodat je daar eerst kan fietsen naar je parkeerplek en dan
auto kan pakken.
Maar
ja. Zit je dan in je pak 's ochtends in de stromende regen terwijl je naar een belangrijke afspraak moet?
Ja, daar zijn altijd oplossingen voor, zoals een regenpak.
Ja. Ik zie jou heel glimlachend kijken, maar ik hoor hier mensen in de auto denken, ja, dag.
Nee, klopt. Voor sommige
de weerstand
dingen,
is ja, heel groot.
De weerstand zal altijd heel groot blijven. En daar moet je ook realiseren als stad. En die transitie zal gewoon langzaam blijven gaan gedurende de tijd.
Maar denk je wel dat we daar naartoe gaan? Dat uiteindelijk de ook bewoners, zeker in de grote steden, toch wel via de gemeente gedwongen gaan worden om auto's ergens in een parkeergarage te stallen, dat daar de vergunning voor is?
Ik hoop het, maar dan moet er 1 voldoende plek zijn in die parkeergarages. Dat is 1. En ook er moet zeg maar een bepaalde beprijzing komen. Dus bijvoorbeeld, nu is in sommige gemeentes is straatparkeren nog relatief goedkoop.
Mm-hmm.
Dus betaal je voor een parkeervergunning bijvoorbeeld €110 per jaar. Ja, dat zijn niet hele
Schokkende bedragen.
Hele schokkende bedragen. Ik had voor de gemeente Rotterdam is het parkeren in een fietstrommel. Dus je hebt van die beveiligde trommel. Is duurder dan een parkeerabonnement op straat.
Serieus?
Ja.
Dus fascinerend,
dat,
ja.
Dat zijn hele fascinerende dingen. En beprijzing, ook als je, zie je het gewoon op straat parkeren. Een introductie van beprijzing. Dat zal altijd een soort van drempel zijn. Natuurlijk moet je ook denken aan de mensen die mogelijk wat minder groot budget hebben. En wel echt hun auto nodig hebben. Dus daar zou een soort van flexibiliteitsmaatregel voor moeten zijn.
Je wil voorkomen dat parkeren en een auto bezitten voor de elite wordt.
Ja, dat wil je absoluut voorkomen.
Ja, ja, ik kan me daarin dus wel de worsteling van gemeente voorstellen. Want er zitten nogal wat haken en ogen aan.
Zeker, zeker. En dat zal altijd blijven. Maar dat heb je ook met de transitie waar we in zitten. Want we willen de auto wat meer, zeg maar, aan de randen. Zodat een stad wat levendiger wordt. En dat is ook iets wat mensen moeten ervaren. Dat is het belangrijkste. Want als jij ervaart van, ik ga vaker buiten zitten omdat het groen is en omdat er een bankje is en niet omdat er een auto voor staat. Dat is veel aangenamer. Alleen je moet je wel realiseren dat die plek voor die auto, dat die ook op een andere manier kan worden gebruikt. Ja. En het is ook heel makkelijk om, stel je hebt zware boodschappen, om je auto voor de deur te parkeren.
Nou, we hebben het gehad over de beprijzing. Zijn er nog andere manieren om parkeergedrag van mensen te beïnvloeden?
Ja, zeker. Dus eigenlijk beprijzing is een soort van introductiemaatregel. Maar eigenlijk wat je voornamelijk ziet is dat als jij tijdsmaatregelen oplegt, dat je dan het grootste gedrag kan beïnvloeden. Als we kijken naar beleid in verschillende steden, die is best verschillend. Zoals in Delft krijg je, heb je in het centrumgebied heb je een dagpas. Ja. Dus wat je daar ziet is dat mensen ook heel lang, relatief lang parkeren. Terwijl in Groningen heb je allemaal maximum tijdstippen van 2 uur of 30 minuten. Daarmee kan je veel meer sturen van wat je nou precies eigenlijk wil.
Ja, ja, en dus je wordt verleid bijna in Delft om gewoon lekker je auto neer te plempen. Maakt niet uit hoe lang het duurt, want het is een dagpas.
Ja, maar als jij maar even voor 15 minuten wilt komen, dan moet jij wel een dagpas van €30 aanschaffen.
Ah.
Dus dat zijn...
Heeft ook zijn negatieve kanten.
Dat heeft ook zijn negatieve kanten. Dus...
Maar wat werkt dan beter? Werkt het beter als je zegt inderdaad 1 dagpas, 30 piek, maar dan mag je wel de hele dag staan? Of werkt het beter dat je ergens anders gewoon uurtarieven en maximum tijden hanteert? Waarmee kan je de meeste auto's weren, is eigenlijk mijn vraag.
Dat is lastig. Het is ook, wat wil je als stad? Wil jij dat je, zeg maar, want met die dagpas heb je relatief weinig autoverkeer aan zich. Want mensen parkeren, laat hem daar staan voor een x-aantal uur en gaan daarna pas weer weg. Mm-hmm. Als jij een tijdslot doet van 2 uur of 30 minuten, dan heb je veel meer autoverkeer.
Ja.
Dus het hangt er ook echt af van, wat is jouw doel als stad? Welk beleid past het beste daarbij? Ja. Bijvoorbeeld in Den Haag hebben ze in sommige gebieden, in woonwijken, hebben ze alleen dat je 's avonds moet parkeren. Want ze willen eigenlijk niet dat andere mensen in woonwijken die geen die net buiten die
buiten de zone.
Buiten de zone willen ze niet in die andere woonwijken zitten. Dus dan zeggen ze, nou, overdag is er voldoende plek. Dus we laten alleen 's avonds, zodat er parkeerplek blijft. Dus het is heel erg afhankelijk van je beleid, wat jij als doel hebt als stad.
Nog even terug naar Q-Park, dat bezig is om bestaande parkeergarages klaar te maken voor de toekomst.
Wij zijn natuurlijk vooral goed in off-street, hè, gewoon gebouwde voorzieningen. De stad die wil de beweging maken van straatparkeren naar gebouwde voorzieningen.
Ja.
En daarin willen wij graag onze bestaande infrastructuur ter beschikking stellen en samen ontdekken hoe je dat dan gaat invullen. Waarin bijvoorbeeld pakketdiensten. Of wat we in Londen bijvoorbeeld enorm doen met verhuur van elektrische auto's, van deelauto's. Of bezorgdiensten met DPD, met DHL. En wat natuurlijk nu enorm aan het groeien is, gewoon de snellaadpunten. De snellaadpunten in Engeland zijn we bijvoorbeeld met BP en Uber. Er zijn de taxichauffeurs die om de 2-3 uur hun auto moeten opladen. Ja, en die komen dan een half uur bij ons opladen. Waardoor je
koffie en door.
Op je koffie en dan weer door. En dan ga je op een andere manier gebruik maken van de ruimte die je ter beschikking hebt. Dus het is ook nadenken, ook voor steden. Hoe zou je je stedelijke infrastructuur eigenlijk veel slimmer kunnen inzetten? In de grote steden heb je bij een uitstekend openbaar vervoerssysteem. Dat merken wij in Londen. We zitten op 20 plekken in Londen, in Westminster. Ja, daar heb je als je binnen Westminster zit. heb je helemaal geen auto nodig. Dan doe je gewoon alles via de metro. En als je dat in een grote stad, dan moet je dus heel zorgvuldig zijn om die auto helemaal niet te gebruiken. En daar moet je, hè, dat noem je dan met een ingewikkelde modal split, hè, dus het aandeel van die auto in de grote stad, die gaat qua vervoerskilometers, gaat die terug.
Ja.
En dat is waar wij als Q-Park een partner willen zijn in duurzame mobiliteit. Om te kijken hoe je een bijdrage kunt leveren in die verandering van die modal split. Om vervolgens andere vervoersmodaliteiten ook mogelijk te maken. En daar worden wij veel meer een bedrijf die parkeren van alle mogelijke voertuigen gaat faciliteren.
Dus ook mijn deelscooter.
Dus ook de deelscooter.
De OV-fiets.
Ook de OV-fiets. We zijn in Den Haag. We hebben net een groot contract getekend met Shell. Waarin we in Nederland 5 mobility hubs gaan opzetten. Waarin we dus echt proberen die auto op die plek zeg maar te laten parkeren. En van daaruit met een scooter of met een fiets verder te gaan. Maar naast mobiliteitsdiensten bieden we daar dan ook energiediensten aan. En we bieden ook logistieke diensten aan.
In energiediensten je auto opladen?
Auto opladen, hè? Ja, maar bijvoorbeeld niet alleen auto opladen. Maar ook die scooter die moet worden opgeladen. Want we zijn natuurlijk bezig met die transitie naar elektrisch vervoer. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor die auto. Dat is ook voor de fiets. En dat is voor de scooter. En misschien straks in Nederland, wat in het buitenland al algemeen goed is, de stepjes. En als we daar naar knooppunten gaan, wij noemen dat mobility hubs. Als we daar naar knooppunten gaan om te kijken hoe je het aantal autobewegingen kan terugbrengen in bepaalde delen van de stad.
Mm-hmm.
Autobewegingen van mensen en vervoersbewegingen van goederen. Want het is natuurlijk te gek voor woorden dat wij onszelf, we zitten een discussie te voeren over er moeten minder auto's komen in de stad. Maar er is een explosie van auto en busbewegingen van goederen, waarin mensen allemaal thuis die pakketjes maar willen blijven ontvangen.
Ja, ja. Ja,
dat zou toch op een iets andere manier georganiseerd kunnen worden. Door in de wijk gewoon punten te gaan maken om daar die goederen af te drukken. En waardoor je bijvoorbeeld al 30-40% minder bewegingen in een wijk zou kunnen krijgen.
Lijkt me een flinke kostenpost om al die dingen te gaan ombouwen naar sowieso laadpalen neerzetten. Je kan niet bij elke plek een laadpaal neerzetten. Veel te duur en het vraagt te veel van het net. Wat reserveren jullie daarvoor om dat allemaal te gaan omturnen?
Ja, dat doen we stapje. Dat doen we vooral met partners. Hè. Dus we hebben net ook een groot contract gesloten met Shell in Nederland, Shell Recharge. Waarin we het einde van het jaar gaan we naar 1000 oplaadpunten. Je kent de hele discussie, de hele tenderdiscussie in Nederland. We zijn heel druk bezig in Nederland nu om de grid capacity uit te breiden.
Ja, het net is vol.
Het net is vol. Dus hè, we zullen eerst het net moeten uitbreiden. Dus dat zal ook zijn tijd nodig hebben. Dat zal de komende jaren gaan gebeuren. En dan gaan er dus ook mogelijkheden ontstaan om weer terug te gaan leveren aan het net.
Maar waar hou je rekening mee als Q-Park? Wat je daarin zal moeten investeren de komende 10 jaar?
Ja, wij investeren altijd in onze bestaande voorzieningen. We zullen onze apparatuur, we zullen onze technologie. En zo zullen we daar ook onze bijdrage aan leveren. Maar we zullen vooral met partners werken. Dat is afhankelijk van wie vervolgens dan de stroom gaat leveren. Dat zal de partij zijn die daarin ook gaat investeren. Wij positioneren ons nu ook als een charge point operator. Dat wij ook als een operator daarin gaan. En dan zullen wij daarin ook gaan investeren. Ja,
ja? En hoeveel dan?
Dat gaat natuurlijk al snel om duizenden euro's per oplaadpunt.
Per plek, hè?
Per plek.
Ja, dus je praat echt over miljoenen de komende jaren. Om die Q-Parks garages eigenlijk up-to-date te maken. Hè? En wat de toekomst wil.
Absoluut. Dan praat je over miljoenen.
Ja.
En dat moet je nu vooral stapje voor stapje doen. En dat moet je vooral samen met partijen doen, met andere investeerders, maar vooral ook samen met steden.
Is eigenlijk de doelgroep bewoners. We willen steeds meer auto's graag van de straat hebben. Hè? Dus dat ze in elk geval niet meer geparkeerd staan voor alle woonhuizen, maar liever vlakbij in een garage. Dat we meer groen kunnen aanleggen, meer publieke ruimte hebben. Hoe voorzie jij dat Q-Park daarop kan inspelen?
Ja, nou, dat doen we nu al. Hè. Dus bijvoorbeeld met alle grote steden in Europa sluiten we contracten af met gemeenten om eigenlijk via het vergunningensysteem wat ze hebben voor de bewoners, als er dan te weinig capaciteit op straat is, dus als de capaciteit op straat vol is en als je meer plekken gaat weghalen, is het op straat eerder vol. Dan krijgen bewoners bijvoorbeeld 6:00 of 7:00 krijgen ze de gelegenheid om een auto bij ons neer te zetten. Dan moeten ze een blokje voor omlopen. 200 meter tot 500 meter tot 600 meter.
Ja, het kan best een eind zijn, hè, natuurlijk.
Tot een kilometer. Nou ja, dan moet je 10 minuutjes lopen. En dan is het afhankelijk van het contract met de gemeente. Maar dan heb je tot 's morgens 8:00 kun je je auto daar gewoon parkeren. Binnen het tarief van de reguliere parkeervergunning.
Ja.
En dat gaat natuurlijk waarschijnlijk ook wel veranderen. Want dat is natuurlijk zwaar gesubsidieerd door de gemeente dan.
Ja, en de gemeente bepaalt dit. Hè? Want uiteindelijk zijn jullie een uitvoerder. Ja. Jullie sluiten contracten met.
Ja.
Om te zorgen dat die auto's van bewoners bij jullie binnenkomen.
Precies.
Maar zie jij wel dat dat echt een grote doelgroep voor jullie ook gaat zijn voor de toekomst?
Ja, zeker.
En daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering van BNR Eyeopeners over de toekomst van parkeren. Volgende week hoor je waarom kunstmatige intelligentie nu nog niet goed genoeg werkt met de Nederlandse taal. En vooral hoe we dat gaan veranderen. Ik ben Nina van den Dungen en dank voor het luisteren.
BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.